Een heel goedenavond. Ik ben in beeld. Fijn dat we... Hij doet het, hè?
Ja.
Fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Fijn om u te ontmoeten vanavond. En dat we samen tot de Heer mogen komen. Dat we in zijn huis mogen zijn. Dat we onze God mogen ontmoeten vanavond. En ook van hem mogen horen. Ik stel voor dat we met elkaar bidden. Laten we eerst een moment nemen van stilgebed. En daarna ga ik u voor in gebed. Vader in de hemel, Heer onze God, wij danken u dat wij vanavond ook het voorrecht hebben om samen te komen in uw naam. We zijn hier samen in de naam van Jezus. En dat we welkom zijn bij u, dat we terug mogen keren tot u, dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen in uw tempel. Heer, dat we zelf uw tempel mogen zijn, waar u woont, dat u onder ons woont, dat u erbij bent, ook vanavond. Vader, we danken u voor uw genade en uw liefde, die onverdiend zijn en die eindeloos zijn. Uw liefde blijft tot in eeuwigheid. We danken u dat u de God van Abraham, Isaac en Jacob bent, niet de God van doden, maar de God van levenden. Dat wij mogen weten dat een ieder die in uw Zoon Jezus Christus gelooft, eeuwig leven heeft. Heer, dank u wel voor het heerlijke evangelie waarom we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En we bidden u, we smeken u, Heer, dat we vanavond ook, Heer, mogen merken dat u in ons midden bent. Dat uw aanwezigheid manifest zal zijn. U weet wat wij nodig hebben, u weet wat er aan de hand is in onze levens, u weet hoe we hier vanavond zitten, u kent de toestand van onze ziel. Maar we danken u, Heer, dat u een God bent die overvloedig geeft. Dat u heeft gezegd dat als we tot u komen, dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. En daar bidden we om. Om dat overvloedige leven, die overvloeiende beker, die stromen van binnen. Heer, we danken u voor alles. We danken u voor het voorrecht om hier te kunnen zijn. We dragen deze dienst aan u op. We bidden dat u verheerlijkt zult zijn in deze dienst. Dat het een lieflijk reukwerk voor u zal zijn. Ontvang onze lof, ontvang onze dank. Ontvang de vrucht van onze lippen vanavond. Onze liederen, onze gebeden, de overdenking van uw woord. Laat dat alles zijn. Soli Deo Gloria, tot eer van u. Ook daarin dat wij gezegend zullen worden tot eer van u. Heer, zegen ons deze avond. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar zingen. Door uw genade, Vader, mag ik hier binnengaan. We zingen 3 coupletten van dat lied, Johannes de Heer 996.
Thank you.
elkaar lezen uit, we gaan met elkaar lezen uit Gods woord. En er zijn drie Bijbelgedeelten die ik aan u wil voorlezen, die we met elkaar willen lezen. En het eerste is uit Genesis hoofdstuk 3, als wij lezen over de gevolgen van de zondeval. We lezen een kort gedeelte uit Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 16 tot en met vers 19. Genesis 3, daarna lezen we Psalm 23 en daarna lezen we Lucas 15 met elkaar. Maar eerst Genesis 3 vanaf vers 16. Vanaf vers 16. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Nu lezen we met elkaar uit Psalm 23, de meest bekende psalm die er is. Maar Psalm 23 is niet alleen de psalm die spreekt over de goede herder, de Heere die onze herder is, maar Psalm 23 spreekt ook over de Heere als onze gastheer. En dat is het tweede gedeelte van de psalm. We lezen met elkaar Psalm 23 vanaf vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. En als laatste lezen we met elkaar het langste gedeelte van vanavond en dat is Lucas hoofdstuk 15... De gelijkenis van de verloren zoon. En u vraagt zich waarschijnlijk af, hoe kunnen we deze teksten ooit met elkaar in verband brengen? Maar dat zal ik u zo meteen duidelijk maken waarom wij deze drie teksten met elkaar lezen. Lucas hoofdstuk 15 vanaf vers 11. Lucas 15 vanaf vers 11, de gelijkenis van de verloren zoon. Of misschien beter gezegd, de gelijkenis van de verloren zonen. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet waard, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners, als een van uw arbeiders, slaven. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, toen de zoon nog ver van de vader verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze knecht nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. En hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Terwijl die ook zijn deel van de erfenis gekregen had. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, heeft u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. We zingen nog één lied voordat we hier verder met elkaar over nadenken. En dat is Kom tot uw heiland, toef langer niet. Dus een vrolijk lied, zodat we dat voor zover mogelijk staan en met elkaar zingen. Zodat wij gaan staan. Lied 210. Voordat ik zal spreken, wil ik graag nog kort met u bidden. Heer, wij belijden, we kunnen niet leven van brood alleen. We belijden ook op dit moment dat we helemaal niets kunnen doen zonder u. Heer, dat als het aan ons gelegen zou zijn, dat er geen zegen zou zijn deze avond. Maar we danken u dat u uw beloften heeft gegeven. Dat u uw woord heeft gegeven. Dat u de geest heeft uitgestort. Dat u de gemeente heeft geformeerd. Dat u ons heeft gemaakt tot een tempel. Heer, we danken u dat het uw werk is. Dat u het bent die spreekt. En daarom bidden we dat u mij een zalving wilt geven om te spreken. En dat u ons allemaal een zalving wilt geven om te luisteren. En dat we dat we uw woord mogen ontvangen, dat we zullen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat we een open hart mogen hebben zoals u het hart van Lydia opende toen de apostelen naar haar toe getuigden van Jezus. Dat u ook onze harten wilt openen, dat het niet slechts hier een preek zal zijn. Maar dat u in ons midden wilt zijn op zo'n manier dat ook mag gebeuren in onze levens wat nodig is en dat weet u. U weet wat er nodig is in onze levens. U kent ons veel beter dan dat we onszelf kennen. En daarom bidden we u, Heer, dat u wilt spreken. We bidden u om de leiding van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We hebben met elkaar gelezen over de verloren zoon. En ik wil vanavond met jullie nadenken over het thema dicht bij God leven. Dicht bij God leven. De verloren zoon ging ver weg van zijn vader, maar hij kwam tot zichzelf en hij keerde terug naar de vader. En hij ging weer dicht bij zijn vader leven. En zo is het ook nodig in onze levens, en soms is dat opnieuw nodig, dat wij ook die beslissing nemen, zoals hier de verloren zoon ook de beslissing nam, om weer terug te keren tot de vader. Om weer terug te keren naar het huis van de vader. Omdat dat nodig is. En ik wil een paar dingen noemen vanuit Lucas hoofdstuk 15. Waarom het belangrijk is dat wij weer terugkeren naar de vader. En dat wij dicht bij God leven. En weet u, ik ben ook ik ben bijzonder aangesproken door de Heere gistermiddag. Ik was bij de opening van Hebron Missie in Amerongen. Stichting Heart Cry for Revival. Zij heeft verschillende werken zijn daaruit voortgekomen. Waaronder een bijbelschool, een fulltime bijbelschool die in Duitsland heeft gezeten. Die een paar jaar in Hilversum heeft gezeten. En die nu is verhuisd naar het voormalige zendingsdiaconessenhuis in Amerongen. Wat ze hebben gekocht. En gisteren was de opening van deze bijbelschool en ook de andere stichtingen die daar nu gehuisvest zijn. En en Leen van Valen, misschien kent u zijn naam. Hij is een schrijver en kerkhistoricus. En hij heeft 20, 25 minuten gesproken. En ik werd zo enorm getroffen door wat hij vertelde. Hij had het over geestelijke opwekkingen die God gegeven heeft, ook in Nederland. En hij noemde, dat was voor mij persoonlijk was het heel bijzonder, omdat hij noemde allerlei namen uit de kerkgeschiedenis. Hij is een kerkhistoricus, die mij ook uitermate hebben geboeid in mijn studietijd en daarna. Hij noemde opwekkingen die mij altijd geboeid hebben. Hij noemde boeken van Richard Lovelace, waar mijn eerste boek wat ik heb geschreven ook uit voortgekomen is, uit het bestuderen van die boeken. Hij noemde Israël en dat hoe belangrijk het is dat we afstand nemen van een vervangingsleer. Hij noemde allerlei dingen die God mij vanaf dat ik geroepen ben door de Heere eigenlijk heeft laten zien. En het werd allemaal op een rijtje gezet en ik besefte geestelijke herleving. En dat wat God heeft gedaan in het verleden, daar mogen ook wij om bidden. Er staat een tekst in de Bijbel, Heer, ik heb gehoord van uw faam. Ik sta echt in verwondering van uw daden. Vernieuw ze in deze tijd. En Leen van Valen schetste de machtige daden van God in het verleden, ook in Nederland. Ik ga daar straks ook iets van voorlezen uit een boekje van Johannes de Heer. 100 jaar geleden. We vieren deze maand het 100-jarig bestaan van het zoeklicht. Maar zoveel kracht, zoveel echt dat God werkte in samenkomsten, dat God neerdaalde in samenkomsten. Leen van Valen vertelde gisteren dat in 1950 er een opwekking was op het eiland Lewis, een eiland in de buurt van Engeland, Schotland, waar een opwekking is geweest. En er staat in Handelingen 2, dat zei Aad van der Zanden ook gistermiddag, Handelingen 2 zegt, het huis waar ze bij elkaar waren, werd vervuld met de geest. En er staat in Handelingen 4, de plaats waar ze vergaderd waren, werd bewogen. En het is echt gebeurd. op het eiland Lewis, in die tijd van opwekking, dat een plaats, een samenkomstplaats waar ze waren, letterlijk bewogen werd. Dat mensen voelden dat het hele huis trilde. Misschien was er plotseling een soort aardbeving of zo. Maar het was een bewijs van Gods aanwezigheid. Zelfs fysiek waren er tekenen van Gods aanwezigheid in de samenkomst. En er kwamen heel veel zondaars tot bekering. En wat Leen van Vader gisteren allemaal vertelde, dat heeft mij ongelooflijk wakker geschud. Er is zoveel rijkdom. Er is zoveel mogelijk. God geeft zijn geest niet met mate. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En die overvloed wil ook God in deze tijd geven, zelfs in deze eindtijd, wil God overvloed geven. Ik had een gesprekje met Arjan Baan, de directeur van Stichting Hartkraai, en ik ben al heel lang betrokken ook bij deze beweging, en ik voel me er zeer bij thuis. Ik dank God voor wat er gebeurt ook door deze stichting. En Arjan die zei, dank je wel voor je betrokkenheid al die jaren, en hij zei, het is nog maar het begin. We hebben nog maar een heel klein beetje geproefd van wat God kan doen. Het is nog maar het begin. 20 jaar later zeggen we, het is nog maar het begin. Het zijn nog maar druppels van zegen. Maar de stromen van zegen, die zijn ook mogelijk. Maar dan moeten we wel dicht bij God leven. Dan moeten wij wel ook beslissen om terug te keren naar de Heer. En weet u, zelfs de evangelische beweging in ons land, ik denk dat wij als Maranatha samenkomsten, dat we ons ook wel een beetje bij de evangelische beweging scharen. Maar zelfs de evangelische beweging kan in traditionalisme terechtkomen. Het kan vastroesten. Ik merk in mijn eigen kerkverband notabene, dat zelfs de vrijzinnigheid mijn groepen binnen, mijn kerken binnenkomt. Dat zelfs de dingen waarvan ik 20 jaar geleden dacht, zal toch echt niet een kwestie worden in ons kerkverband, dat het nu allemaal discussies aan het worden zijn. Je kan dode orthodoxie hebben, maar er is soms geen eens meer sprake van orthodoxie. Dan kunnen we al helemaal geen zegen meer verwachten. Maar zelfs als er sprake is van orthodoxie, zelfs in de evangelische beweging is het soms levenloos geworden. En wij spreken van een levende relatie met God. Dat is eigenlijk wat de evangelische beweging kenmerkt. Niet alleen maar een geloof in de leer, maar het leven met de Heer. De leer is belangrijk, maar de Heer is nog veel belangrijker dan de leer. En dan hebben we het over een levende relatie met God. Maar weet je, soms dwalen we daarvan af. En vanavond gaat het erover dat wij terugkeren tot een levende relatie met God. Zoals de verloren zoon terugkeerde naar het huis van de Vader. Dat is het thema van vanavond. Dicht bij God. God is heel dichtbij gekomen voor ons in zijn zoon. Er is een lied dat zegt, Heer, kom dichterbij. Maar dat hoeven we bijna niet te bidden, want God is dichtbij. Hij is nabij. Het ligt niet aan hem. Hij is erbij. Maar zijn wij ook dicht bij hem? En ik wil een paar dingen noemen vanuit Lucas 15. Het eerste is dit, waarom is het belangrijk om dicht bij God te leven? Omdat wij de neiging hebben om af te dwalen. De jongste zoon, hij kende het leven met zijn vader, hij kende zijn vader, hij kende de goedheid van zijn vader, hij kende de rijkdom van zijn vader, hij kende hoe goed het was om in het huis van zijn vader te zijn. Maar toch ging hij erop uit, toch trok hij weg. Toch verliet hij zijn vader. En dit hele gelijkenis, deze gelijkenis wordt meestal gebruikt vanuit het idee, ja, verloren zonen, dat zijn ongelovigen. Maar ik zou het vanavond hierop willen toepassen dat verloren zonen kunnen ook christenen zijn. Niet in de zin van dat je je behoudenis kwijt bent, want ik geloof niet dat je je behoudenis kwijt kunt raken. Maar ik geloof wel dat je toch in zekere zin kan afdwalen van het huis van de Vader. Dat je toch de neiging hebt soms om to wonder, dat je afdwaalt, dat je toch het ergens anders zoekt. En dat je toch eigenlijk gegrepen wordt door bepaalde dingen. Waardoor je niet meer echt met God leeft. En daarom hebben we ook Genesis 3 met elkaar gelezen. Want het is 2 jaar geleden dat mijn vrouw en ik in Schotland waren. We hebben daar 2 weken lang zitten praten met een ander echtpaar over ons. Die waren er voor ons. Dat was een retraite voor geestelijke leiders. Ik heb daar wel eens vaker wat met jullie over gedeeld, denk ik. En op een gegeven moment noemde de vrouw van dit echtpaar, die noemde naar ons, Satan heeft één standaard techniek, waardoor hij ook probeert om huwelijken kapot te maken. Maar dat is ook een techniek waardoor hij probeert om geestelijke levens kapot te maken. En toen noemde ze Genesis 3. En hij zegt, we lezen daar twee dingen. We lezen iets over de man en we lezen iets over de vrouw. Als het gaat om de gevolgen van de zondeval voor de man, dan heeft de Heere God het over werk. De man is bezig met zijn werk. In het zweet op zijn voorhoofd, met zweet op zijn voorhoofd, is hij de aarde aan het bewerken. En toen zei deze vrouw tegen ons, dat is eigenlijk wat er vaak gebeurt met mannen, dat is herkenbaar denk ik voor velen van de mannen onder ons, dat je geneigd bent om toch op te gaan in je werk. Dat je je identiteit vindt in je werk. Dat je je veiligheid en je zekerheid vindt in je werk. Dat je erg veel bezig bent met geld en met carrière maken. En dat de man, dat Adam niet meer vooral zijn geborgenheid vond in God, maar dat hij zijn geborgenheid ging proberen te vinden in alles wat hij deed. En wat hij kon verzamelen en wat hij voor elkaar kon krijgen op aarde. Maar de aarde brengt doorn en distels voort. Maar dat is wat vaak bij mannen gebeurt. Hoe vaak is het niet zo dat een man veel te veel weg is voor zijn werk? Dat hij er nauwelijks is voor zijn kinderen? Dat het huwelijk dan onder lijdt? En dat hij ook geen tijd neemt om God te zoeken. Dat hij niet dicht bij God leeft, want hij wordt opgeslokt door zijn werk. En dat hij daarmee eigenlijk een beetje als de verloren zoon is geworden. En toen zei die vrouw ten aanzien van de vrouw, in Genesis 3, lezen we, uw verlangen zal naar, uw begeerte zal naar uw man uitgaan. Uw begeerte zal naar uw man uitgaan en hij zal over u heersen. Dat is niet Gods bedoeling. Het is niet Gods bedoeling dat de man heerst over de vrouw. Dat mogen we niet verkeerd gebruiken. Dat is een gevolg van de zondeval. Mannen die dominant zijn naar hun vrouw toe. Mannen die de baas spelen in het huwelijk. Die denken dat het hoofd van het gezin zijn of het hoofd van zijn vrouw zijn betekent dat hij de bevelen kan uitdelen. Die heeft het helemaal mis. Het hoofd van het gezin en het hoofd van je vrouw zijn betekent dat je dient. Zoals Jezus ons heeft gediend en hoofd van de gemeente is en zijn leven voor ons heeft neergelegd, zijn wij als mannen geroepen hoofd van onze vrouw te zijn door tot in de dood onze vrouw te dienen. Dat is wat anders dan de baas spelen. Maar naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Terwijl een man zijn zekerheid probeert te vinden in zijn werk en in wat hij allemaal kan bereiken, probeert een vrouw vaak ook zekerheid te vinden in plaats van dat ze haar geborgenheid bij God vindt, gaat soms haar verlangen veel te veel uit naar haar man. Probeert ze haar zekerheid te vinden in de relatie met haar man. Vrouwen verlangen naar een echte relatie. Mannen verlangen vaak naar seks. Maar een vrouw verlangt vaak naar een echte relatie, naar echte liefde. In het huwelijk ook. Maar wat is het probleem? Die vrouw verlangt naar de man. Maar de man is altijd met zijn werk bezig. En dus is zijn man er niet voor zijn vrouw zoals hij voor zijn vrouw er zou moeten zijn. En ze valt in de armen van een andere man, die er ineens wel voor haar is, die ze op haar werk tegenkomt en die aandacht voor haar heeft en die zo lief is en die ineens zegt hoe mooi ze is en die haar waardering geeft en respect en die haar wel die bevestiging geeft die haar man haar niet geeft. En hiervan zei deze vrouw in Schotland, dit is de standaard tactiek van de duivel. De man vindt zijn zekerheid in zijn werk en in alles wat hij doet. En wat hij vergadert in dit leven. En de vrouw verlangt naar de man, maar hij is er niet. En het gaat mis. En natuurlijk voor een man zijn er ook seksuele verleidingen. Er zijn ook heel veel mannen die overspel plegen. Maar weet je, we hebben de neiging om af te dwalen. En zo zitten we hier vanavond bij elkaar. Als mensen met een hart, dat zelfs als je een wedergeboren christen bent, heeft het hart soms nog steeds de neiging om af te dwalen. En wie van ons worstelt niet met seksuele verleiding? Wie van ons worstelt niet met waar vind je je zekerheid in? Wie van ons worstelt niet daarmee dat we soms het proberen te vinden op plekken waar we het eigenlijk niet zouden moeten proberen te vinden? En dat we het niet bij God vinden. Dat we niet in zijn huis komen, maar dat we naar een ver land gaan, net als de verloren zoon. Dat is de eerste reden waarom het zo belangrijk is vanavond. En het tweede is dat als we dat doen, dat er armoede komt. Kijk maar naar de verloren zoon. Hij maakte alles te gelden, hij reisde naar een ver land, hij verkwiste zijn vermogen, er kwam een hongersnood. En hij kon niet eens meer zijn buik vullen met de schillen waar de varkens van aten. In Israël waren helemaal geen varkensboeren, want die had je helemaal niet in Israël, die heb je helemaal niet in Israël. Want een vark is een onrein dier natuurlijk voor een Jood. Maar daar in het Decapolis, aan de overzijde van de Jordaan, dat was het verre land waarschijnlijk waar Jezus op doelde. Waar de heidenen woonden. Het heidenen, Galilea woonden ook heidenen, maar aan de over Jordaan woonden meer heidenen nog. Hij ging waarschijnlijk alleen maar daar naartoe. Het idee was dat hij daar naartoe ging. Waar je varkensboeren had en hij kon niet eens zichzelf voeden met wat de varkens te eten hadden. Er komt armoede. En weet je, zo kan er soms geestelijke armoede komen in onze levens. En als je hoort hoe rijk het kan zijn, en dat is ook tegelijk dan de derde reden. De eerste reden is, we hebben de neiging om af te dwalen. De tweede reden is, als we afdwalen, komt er armoede. Maar de derde reden is, als we terugkeren, komt er zoveel rijkdom. En ik denk dat je armoede pas gaat zien, sorry, dat je pas gaat zien hoe arm je bent geworden als je hoort van rijke zegen. Heer, dat lied moest ik aan denken, Heer, ik hoor van rijke zegen die u uitstort keer op keer. Maar laat me wat voorlezen aan u over rijke zegen die God heeft gegeven in Nederland. Meer dan 100 jaar geleden, in de tijd van Johannes de Heer. Dit is een boekje, dat heet Een geestelijke opleving in Holland. Geschreven door Johannes de Heer. En hij memoreert wat er in de jaren 1905, 1906, toen Johannes de Heer terugkwam uit Wales, waar hij de opwekking in Wales heeft meegemaakt. En hij, dat vuur wat hij daar ontvangen had, dat nam hij mee naar Nederland. En er was een hele groep ook gegaan daar naartoe. En weet je, daar voordat hij daar gegaan was en voordat deze dingen gingen gebeuren, waren er allemaal tekenen van nieuw leven. Er waren allemaal al plekken waar het begon, waar dingen begonnen te gebeuren. Maar in 1905, 1906 begon het echt door te breken. En luister naar deze verslagen. Ik ga wat langer voorlezen, maar dat kan ons bemoedigen vanavond. Hij noemt allerlei plaatsen, hij noemt ook Haarlem waar ik zelf geboren ben, hij noemt ook Meppel waar wij gewoond hebben, hij noemt Harderwijk waar wij nu vlakbij zijn. Hij noemt allerlei plaatsjes in Nederland, maar ook Groningen noemt hij en Breda en ik wil daar over Groningen en Breda wil ik wat voorlezen. Wondervolle daden van God hebben onze ogen in Groningen aanschouwd. Wie had het zo durven denken? Ik niet. Want zwaar beknellend was er de geestelijke atmosfeer. Er hing een koude, ongezonde mist. Men werd er huiverig van, men kreeg een koortsig gevoel. Zoiets als wanneer de griep u geniepig overvalt. Maar de zon der gerechtigheid brak door. Die heerlijke zon met genezing onder zijn vleugels. En toen die doorkwam, verteerden de nevelen. Het werd licht, er kwam warmte. Er werd zegen, grote heerlijke zegen, ervaren. En in dat vriendelijke licht ging het zingen als vanzelf. En vrolijk klonk het. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Amen, zo luidde het jubelende antwoord. Dit is van de Heren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wanverhoudingen onder kinderen van God werden opgeheven. Aanstootstenen werden opgeruimd. Broederbanden werden nauwer aangehaald. Dat men zich werkelijk bij vernieuwing, en ik zou erbij willen voegen bij verbetering, aan de Heere gaf, bleek ook hieruit dat men zich ook gaf aan elkaar. Bij vernieuwing, en naar we hopen bij verbetering, werd het apostolisch vermaan in beoefening gebracht. Neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Dus de opwekking leidde ertoe dat mensen zich met elkaar verzoenden en veel meer met elkaar als broeders en zusters gingen optrekken. En toen kon de zegen van de toebrenging van onbekeerden niet uitblijven. Het is een beetje oude taal, maar ik vertrouw erop dat u het kunt horen. De zegen van de toebrenging van onbekeerden, dat er onbekeerden tot geloof kwamen. Nooit vergeet ik de nasamenkomst van de laatste avond. Nauwelijks was men begonnen om met een enkel inleidend woord te openen, of daar zag men hier één op de knieën zinkend, daar een ander zich buigen, verderop zich één voor God in het stof werpen. En eer een kwartier was verlopen, zag men over de hele lengte van de concertzaal groepjes mensen voor God geknield. Het werd een bidden, een smeken, een worstelen, een belijden van zonde. Een loven en danken voor de vrede die men had gevonden in het bloed van het kruis. Een prijzen van God voor het breken van de zondeketenen. Een verheerlijken van de sterke verlosser voor de bevrijding uit de macht van de duisternis en overbrenging in Gods wonderbaar licht. De laatste bijeenkomst was in de hervormde kerk. En het was een ernstig slot van deze conferentie. Aangrijpend waren de getuigenissen, ontroerend de liederen. De Heilige Geest verheerlijkte God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De reddingslijn werd uitgeworpen. Tientallen van bekommerden kwamen tot de Heer Jezus. Halleluja. In de laatste nasamenkomst werd gelegenheid gegeven tot het uitspreken van ontvangen van zegeningen in deze driedaagse conferenties. Het geven van getuigenissen. Met tranen van dankbaarheid stond de een na de ander op om in korte woorden te getuigen van het ontvangen heil in deze dagen. Aangrijpende verzoeningen hadden plaats tussen zusters en zusters, broeders en broeders. Het werd één jubel, één dank, één lof aan de Heer voor zijn grote weldaden in deze dagen geopenbaard. Deze laatste vergadering werd staande bij monden van de predikanten vastgesteld. De stroom van zegeningen te laten doorvloeien door bidstonden te houden en verder alles te doen wat dienstbaar kan zijn voor het grote werk des Heren. Nou lees ik iets voor over wat er in Breda gebeurde. En ik lees bewust voor over twee ontwikkelingen waarbij eerst de atmosfeer bedompt was. Weet je, iedere samenkomst heeft een bepaalde sfeer. Gisteren vertelde Aad van der Zanden, toen we dus het gebouw openden. En hij zei, 58 jaar geleden was ik voor het eerst in dit gebouw, Aad van der Zanden, het gebouw van de zendingsdiaconesse in Amerongen. En hij zegt, er zijn zulke bijzondere dingen gebeurd in dit gebouw. Hier hebben mensen gewoond, hij noemde de namen van een aantal mensen die daar heel lang gewoond hebben, die heel veel betekend hebben voor het werk van de Heer ook in Nederland. Maar Aad van der Zanden vertelde dat hij door ervaring had geleerd hoe belangrijk het is dat je ook bidt voor een gebouw. Want hij kwam ergens en hij sprak, maar hij sprak een paar minuten en hij dacht, het gaat niet. Ik kan helemaal niet spreken. Dus hij stopte en hij zei, laten we nog een lied zingen, laten we bidden, dat duidelijk wordt hoe dat komt. En toen zongen ze nog een lied. En toen ging hij weer spreken en hij kreeg gewoon geen woorden. Ik denk trouwens dat dat ook het teken is van een ware profeet. Want de profeet spreekt niet alleen, maar zwijgt ook, als God niet spreekt. Een niet ware profeet gaat gewoon door met spreken, maar een ware profeet zwijgt ook. Aad van der Zanden kon niet meer verder praten. En toen zei hij dat, nadat hij weer 2 minuten had gesproken. En toen zegt hij, het gaat niet. En toen was er een broeder die verantwoordelijk was in die gemeente, een broeder oudste of iets dergelijks. En die kwam naar voren en die zegt, je bent al de tweede die dit zegt. En toen kwam dan het licht dat in datzelfde gebouw, dat zei Aad gistermiddag, dat in datzelfde gebouw de dag daarvoor spiritisten bij elkaar kwamen. Dat elke zaterdag spiritisten, mensen die geesten oproepen, mensen die tot overledenen spreken en proberen contact met overleden mensen te krijgen, enzovoort. Puur occult, puur demonisch, die in dat gebouw samenkwamen. Toen hebben we daarvoor gebeden en we hebben gebeden om reiniging van het gebouw en we hebben het bloed van Christus aangeroepen om de macht van de boze te breken. En toen was het anders. Maar even om te duiden dat iedere samenkomst heeft een bepaalde sfeer. Ieder gebouw heeft een bepaalde sfeer. Het gaat niet om de liturgie, het gaat niet om het programma, het gaat niet om mooie preken. Het gaat zelfs niet alleen om de gezonde leer, zeker, die is heel belangrijk, de gezonde leer. Maar is er ook herleving, is er ook kracht, zijn er ook stromen van zegen? Is God in ons midden, is Jezus in ons midden, is de kracht van Christus openbaar in onze samenkomsten? Is de kracht van de Heer Jezus daar als we bij elkaar komen? En weet je, als ik dan hier naartoe rijd en ik rijd langs... Ik was verkeerd gereden, ik was naar de Leemkuil gereden vanavond. Excuus. Ik was echt verkeerd gereden, ik weet niet, ik was een beetje met mijn hoofd in de bonen, maar... Ik reed langs diverse kerken en die parkeerplaatsen zijn leeg.
En je hebt er verkeerd worden geweest.
Wat zeg je?
Had je niet op de parkeerborden kunnen letten.
Had je niet op de parkeerborden kunnen letten. Ik had beter moeten opletten, het spijt me. Maar goed, ik bedoel gewoon, weet je, dan denk ik, zulke mooie kerkgebouwen, maar ze komen op zondagavond niet meer bij elkaar. Als de heerlijkheid van de Heer in ons midden is... Als Gods geest is uitgestort, als er herleving is, dan stromen mensen samen, dan willen ze bij elkaar komen. God zij dank dat wij hier nog vanavond bij elkaar zijn. Dat u een verlangen heeft om de Heer te ontmoeten. Teken van geestelijk leven. Dat u een verlangen heeft om de Heer te ontmoeten. Ik ga voorlezen over Breda. Op woensdagavond, ik begin weer met dat het dus ook anders kan zijn. Op woensdagavond in de samenkomst voelde... iedereen aan dat er iets aan haperde. Er was geen overtuiging, geen vrezen over de zielen. De engel des Heren trok niet voor ons aangezicht heen ten strijde, ofschoon wij schroomden het elkaar te bekennen. Wij moesten het onszelf toch bekennen. Wij waren niet voldaan. Vuriger dan ooit is er misschien door vele kinderen van God die avond gebeden om opheldering. Opheldering van het geestelijke klimaat. En daarop volgde de laatste morgen, donderdagmorgen. Die morgen was het hoogtepunt in de hele conferentie. Ik herinner mij ook niet ooit zo'n bidstond te hebben bijgewoond. Onwillekeurig dacht ik aan Handelingen 2, waar ons de uitstorting van Heilige Geest wordt beschreven. Ook op die morgen is de Geest in vurige stromen neergekomen. En het was alsof God in eigen persoon tot de vergadering kwam en zei, gij hebt tot mij geroepen, wel nu, hier ben ik en ik zal u bekendmaken welke de hindernissen zijn die mij beletten om u te zegenen. Er zijn op die morgen dingen aan het licht gekomen die altijd in de diepste schuilhoeken van het hart verborgen waren geweest. Wij sidderden bijna voor ieder gebed dat begonnen werd, omdat de meest ongewone belijdenissen werden gehoord. Een broeder staat op in de volle vergadering en zegt, o God, ik kan het niet langer uithouden het te verzwijgen. Ik ben een dief. Ik heb geld dat u toekwam, u onthouden. En toen aan het einde van de samenkomst werd bekendgemaakt dat het tekort nog ongeveer 60 gulden bedroeg, was het opnieuw deze broeder die uitriep, nu dan, dat zal ik geven, want zoveel heb ik God onthouden. Niemand had meer de moed om onoprecht te zijn. Als God neerdaalt in de gemeente, heeft niemand meer de moed om onoprecht te zijn. Dan worden alle geheimen van het hart blootgelegd en komen naar boven. De majesteit van de alwetende woog zwaar op de vergadering. En onwillekeurig bogen wij ons hoofd. Zoals Elia op de Horeb in de tegenwoordigheid van God. En terwijl zulke dingen gebeurden in de bovenzaal van het gebouw Irene, was de geest ook elders bezig. Een dame die nooit van de Christus als de verzoener van de zonden had willen weten, staat op de tram te wachten. En terwijl ze daar staat, komen haar ineens al de zonden en verkeerdheden die zij gedurende haar hele leven had gedaan voor de geest. En terwijl ze beangst en ontzet door dit plotselinge licht van God bijna geen raad weet, komen haar de woorden te binnen. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. Wat Jezus zei. In de tram stort zij haar hart voor God uit en geeft zich aan hem over. En dan zie je, dat is een werk wat God doet. Dat is niet mensenwerk, dat had niet te maken met Johannes de Heer. Dat had niet te maken met hele goede sprekers. Dat had niet te maken met schitterende, georganiseerde evenementen, natuurlijk, er werden ook dingen georganiseerd, maar het zat hem daarin dat het geestelijke klimaat anders was geworden. In antwoord op gebed, omdat kinderen van God terugkeren naar God. En dat is de rijkdom die God wil geven. Dit boekje gaat er ook over dat Johannes de Heer zegt meerdere keren, het gaat niet om opwinding. Het is niet opwinding. En soms dan denk ik wel eens dat wat dat in onze tijd als opwekking gedefinieerd wordt, is eigenlijk alleen maar opwinding. Een heleboel oppepping van gevoelens. Maar dit, weet je wel, dat Gods geest, de Heilige Geest, werkt, zodat zondaars tot verbrokenheid en bekering komen. En dat mensen worden toegevoegd, dat ze Jezus als heiland aannemen. Dat is niet opwinding, dat gebeurt in alle nuchterheid. Dat gebeurt zonder spektakel, dat gebeurt zonder lichtshows en heel veel volume door de luidsprekers. Daar gaat het helemaal niet om. Dat gebeurt omdat Gods geest werkt in alle nuchterheid. Dat is opwekking. En dat is wat we nodig hebben. En de gelijkenis van de verloren zoon leert ons. En trouwens, 100 jaar het zoeklicht. Misschien bent u erbij, 28 september of 27 september in Apeldoorn. Met John Piper. 100 jaar stichting het zoeklicht. Wat is het? Het is nu 2019, dus in 1919, dus 14 jaar na dit. 14 jaar na dit is Stichting Het Zoeklicht opgericht. Maar het was een beweging van bekering en levensheiliging. Vanuit de wetenschap, Christus komt. Hij komt. En bekeer je. En dat is wat God opnieuw wil geven. Geïnspireerd door zijn daden in het verleden mogen wij vanavond bidden, Heere, doe het opnieuw. En weet je, die genade van God is zo rijk. Het eerste is dus, we hebben de neiging om af te dwalen. Het tweede is, als we afdwalen worden we arm. En ik hoop dat u, als u hoort van deze opleving waar ik over voorgelezen heb, dat u ook een beetje besef krijgt van dat we wellicht arm zijn. Dat er nu niet de rijkdom is die er zou kunnen zijn. Maar het derde is, als we terugkeren zoals de verloren zoon deed, dan komt er rijkdom. Psalm 23, als wij aan de tafel van de Heer gaan zitten, dan doet hij onze beker overstromen. Hij is de gastheer. Hij nodigt ons aan tafel. Hij zegt tegen ons mannen, ga niet op in je werk. Vind je identiteit en je zekerheid en je veiligheid niet in je werk. Maar kom bij mij aan tafel. Neem de tijd, zoals we nu doen. En zoals we doen in onze stille tijd, zoals we doen in ons persoonlijke leven. Dat we de tijd nemen om bij de Heer te zijn. En in dat opzicht ook terugkeren naar het huis van de Vader. We gaan in zijn huis, zoals de verloren zoon weer naar het huis van de Vader ging. En we gaan aan zijn tafel zitten. En de verloren zoon, weet je, hij komt dan met zijn schuldenaarsethiek. Hij heeft zich voorgenomen, als hij tot zichzelf is gekomen. En dan denkt hij, ja, ik heb natuurlijk zoveel misgedaan. Hij zegt trouwens ten eerste dat hij tegen God heeft gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Als wij zondigen, zondigen we altijd eerst tegen de hemel, tegen God. Maar hij denkt bij zichzelf, ik ga terug. En dan hoop ik dat ik aangenomen word als arbeider van mijn vader. En dan komt hij met wat we noemen schuldenaarsethiek. Vanuit zijn schuld, vanuit de verkwisting van het vermogen, vanuit het feit dat hij het aan de hoer heeft uitgegeven, denkt hij, kan natuurlijk nooit meer zoon van mijn vader zijn. En dan neemt hij zich voor om dat tegen zijn vader te zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Neem mij aan als een van uw slaven. En dan komt hij bij zijn vader. En zijn vader rent naar hem toe als hij hem van verre ziet aankomen. En zijn vader is niet bedenkelijk in zijn houding naar zijn zoon toe. Zijn vader is alleen maar blij dat zijn zoon terugkeert. En dan wil hij zijn schuldenaarsethiek gaan verwoorden. Dan wil hij gaan zeggen tegen zijn vader, maak mij een van uw slaven. En dan begint hij zijn verhaal. Ik heb gezondigd, vader, tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader valt hem in de reden. Dat laatste zinnetje kan hij niet meer uitspreken. Maak mij een van uw arbeiders, dat kan hij niet meer zeggen. Want de vader zegt onmiddellijk, tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad, trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Dat waren de tekenen van het zoonschap. De ring met het familiezegel. En de slaven droegen geen schoeisel, maar de zoon droeg wel schoeisel. En hij behandelt hem volledig als zijn zoon. Hij kreeg niet eens de kans om tegen zijn vader te zeggen, ik ga het wel weer goed maken voor u. Door misschien 10 jaar lang uw slaaf te zijn. Hij krijgt niet eens de kans. Zo genadig is God. Als wij terugkeren, als we één stap naar God doen, doet hij de 10 naar ons. Als wij de beslissing nemen om terug te keren, dan zal God ons behandelen zoals hij de verloren zoon behandelde. Hij zal rijkdom geven. Hij zal een feestmaal aanrichten voor ons. Maar er ligt wel iets bij ons. Er ligt wel iets bij ons. En dit is de prediking van vanavond. Dat, Heer, ik hoor van rijke zegen. Heer, ik heb gehoord van uw faam. Ik sta in verwondering van uw daden. Vernieuw ze in onze dagen. Maar er ligt iets bij ons. God is dichtbij gekomen, maar willen wij ook dicht bij God komen? En die verloren zoon, die nam een beslissing. En zo moeten wij ook soms weer een beslissing nemen. En ik heb de laatste jaren meerdere keren opnieuw een beslissing moeten nemen. Om weer terug te keren. En om te zeggen, ik neem afstand van de dingen van de wereld. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer opgejaagd worden door de tijdgeest. Ik wil niet meer opgeslokt worden door al mijn verantwoordelijkheden. Ik wil niet meer holle vliegen rennen en aan God voorbij lopen. Ik wil niet meer van God afdwalen. Ik wil dit armoedige geestelijke leven niet meer. Ik wil niet meer een klein bodempje onder in de beker. Maar God belooft een overvloeiende beker. Hij belooft een beker die overstroomt. En dat je vanavond zegt, ik wil dit niet meer, Heren. Ik wil niet meer dat gebrek aan opwekking. Ik wil niet meer dat onze samenkomsten bedompt blijven. Ik wil niet meer dat er zo weinig gebeurt. Maar ik ga bidden en terugkeren en u zoeken totdat de zon doorbreekt. Totdat de nevel weggaat. Totdat het geestelijke klimaat hier in Ermelo en in Harderwijk en in Putten en in het dorp hieromheen, in deze regio, totdat het hier in deze regio en waar u ook vandaan komt vanavond, er in ons land, dat er iets gaat gebeuren. Dat de zonne der gerechtigheid door gaat breken. En dat het overblijfsel van er is, het overblijfsel dat er is, want er zijn nog die hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. Er is nog slechts een overblijfsel. Maar met dat overblijfsel in de Bijbel gaat God altijd verder. En gebeuren er weer nieuwe dingen. En dat wij vanavond tegen elkaar zeggen en tegen onszelf zeggen, ik zal terugkeren naar het huis van de Vader. Koste wat het kost. Wil ik het bij hem zoeken. Want de maaltijd die hij voor mij bereid heeft, te midden van alles wat mij benauwt in dit leven, de maaltijd die hij voor mij bereid heeft, is helemaal nergens anders mee te vergelijken. Hoe dwaas ben ik dat ik het elders zoek? Hoe dwaas ben ik dat ik aan God voorbij leef? Ik keer terug. En dan zullen wij met elkaar Gods machtige daden ervaren. Ook in deze eindtijd. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar, genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Opwekking 428 en daarna zullen we danken in gebed. Laten wij danken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw geweldige goedheid voor ons. Dat u in al onze noden voorziet. Dat u gebeden verhoort. Dat u ons leven kent. Dat we welkom zijn bij u. Dat we terug mogen keren in uw huis. Vader, we danken u voor de vergeving van al onze zonden. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. We danken u voor het offer van uw zoon. Voor het bloed dat heeft gevloeid in onze plaats, voor ons. Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. We danken u voor zijn dood. Dat wij niet meer hoeven te sterven, nooit meer echt zullen sterven. We danken u voor overwinning over de dood. Een eeuwig leven dat aan het licht gebracht is. We danken u dat we hemelburgers mogen zijn. Dat we op weg zijn naar uw toekomst. Dat het beste nog gaat komen. Dat we opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. We danken u dat u ons wijsheid geeft die veel waardevoller is dan zilver en goud. We danken u dat we in u, Heer Jezus, alle schatten van wijsheid en openbaring mogen ontvangen. We danken u voor de inwoning van de Heilige Geest, waardoor we kracht ontvangen om een ander leven te leiden en om getuige van u te zijn. We danken u voor de vertroosting die u geeft, elke dag, ook in ons lijden, ook in ons verdriet, ook in onze rouw. We danken u, Heer, voor zoveel rijkdom. En we bidden u om vergeving dat wij soms afdwalen, vergeving dat we het soms elders zoeken, dat we niet luisteren naar uw leiding, dat we uw roepstem niet horen. Maar we danken u dat we vanavond de beslissing mogen nemen, de stap mogen zetten om terug te keren, om tot u te komen. Dat u ons verwelkomt, dat u ons omarmt, dat er vreugde in de hemel is als een zondaar zich bekeert, dat de engelen juichen als wij terugkeren tot u. Dat er iets gebeurt in de geestelijke gewesten, dat er iets gebeurt in ons eigen hart en leven, dat de geestelijke atmosfeer verandert als wij terugkeren. En daarom bidden we voor elkaar, zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. En iedereen die dit later ook luistert of nu meeluistert. Heer, wilt u geven, Heer, dat datgene dat u wilt schenken ook door ons ontvangen zal worden, dat we het aan zullen nemen, dat het zal gebeuren wat u wilt schenken ook aan uw kinderen in Nederland in 2019. In onze gemeenten, in deze samenkomsten, in de stichtingen en organisaties waar we bij betrokken zijn. Geef, Heere, uzelf. We bidden om uw aanwezigheid. Uw manifeste aanwezigheid. We bidden om de bekering van veel zondaars. Tot u. Dat ze uit de duisternis bevrijd worden, tot het wonderbaar licht zullen komen. Dat we daar getuigenissen van zullen mogen horen. Dank u wel, Heer, dat u voorziet in al onze noden. Dat u ons lief heeft. Dat u vanavond ook tegen ons zegt: ik heb je lief. Dat u vanavond tegen ons zegt: ik hou van jou, door uw woord, zoals de Vader hield van die verloren zoon. Geprezen zij uw naam. Amen. U bent in de gelegenheid uw gaven te geven, en dan zullen we daarna nog een lied met elkaar zingen. En dan zullen we afsluiten met zegenbeden en dan zingen we ons slotlied. Ik wil u van harte de collecte ook aanbevelen, dat we de Heer ook mogen vereren met onze rijkdom. Er is ook geld nodig voor dit soort samenkomsten en om dit gebouw te kunnen huren. En met alles wat er ook gebeurt vanuit deze stichting, van harte aanbevolen om ook daaraan bij te dragen tot eer van de Heer. En dan zingen we daarna met elkaar staande Johannes de Heer 7:22, vers 1 en 3 kroont hem met gouden kroon. Ik wil graag de volgende zegenbeden over u uitspreken uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 16 en 17. En de Heere, onze Heere Jezus Christus zelf en ons God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Halleluja. Amen. Als laatste zingen we met elkaar, ga nu heen in vrede, Johannes de Heer 928 vers 1 en 2. En voor daarna wens ik u nog een hele fijne avond toe. En ik geloof dat er koffie drinken is met elkaar. Is het niet elke keer of wel?
Het is iedere zondag om de nieuwe maand.
Oké, de eerste zondag van de maand. Dan hebben we mazzel vanavond. We gaan koffie drinken met elkaar. Niemand mag weggaan zonder koffie te drinken en elkaar te groeten en te ontmoeten.
Dan word je niet uitgedroogd.
Nee, dan drogen we ook niet uit. We drinken met elkaar koffie. Maar we gaan eerst nog zingen. Ga nu heen in vrede. Maar dat heen gaan moet u dus na het koffiedrinken doen.
Dat mag.
Dat mag.